Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Zegt John, als er nou iets vreemds gebeurt, hè, in de buurt, wie bel ik dan?
Je mag mij altijd bellen hoor, als je dat leuk vindt. Maar nu liever even niet, want ik ben op vakantie. Ik zit in Wenen, ik ben Third Man aan het spelen in De Prater.
Vergeet je niet naar het Third Man Museum te gaan ook.
Oh ja, goede tip.
Ja, het is wel een must als je naar Wenen gaat. Maar je zit gewoon naast me hoor, dus ik weet niet wat er aan de hand is.
Dat is mijn geest.
Nou, dan bel ik toch Bill Murray maar. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Something weird and it don't look good. Who you gonna call?
Ghostbusters! Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van AD.nl, die je ook kan beluisteren via platforms als Spotify of Google Podcasts. Zoek ons op via Facebook, Instagram, Twitter met ons, @MovieInside. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. Je kan ons ook een e-mail sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com. Dan lezen we hem wellicht voor in een volgende aflevering. En we kregen wat van die e-mailtjes en die gaan we met jullie doornemen. Daar zitten wat tips en trucs tussen en een lichte uitbrander. Wat gaan we doen in deze show? Nou, onder meer eens kijken wat Netflix heeft uitgebracht. Die heeft voor mijn gevoel nou niet stilgezeten. Er komt genoeg uit op Netflix. Maar qua grote films is dit er wel eentje die we niet kunnen overslaan. Want Netflix zelf adverteert er heel trots mee. Dit is de duurste Netflix-productie tot nu toe. Red Notice. En dat is een dikke actiefilm. Met Ryan Reynolds, Dwayne The Rock Johnson en Gal Gadot. Wel bekend als Wonder Woman. We doen ook, en dat is iets heel anders, ook te zien op Netflix na een bescheiden bioscooprelease, The Power of the Dog met Benedict Cumberbatch. En dat is een robuuste western met een knipoog. Maar eerst, John, laten we de nieuwe Ghostbusters. Dat was toch in, wat was het, 2018 al een nieuwe versie?
2016 was dat.
Oh, 2016. Ja. Het was met allemaal dames. Nou, die film die is de grond ingeboord. Door fans echt massaal afgemaakt. En toen dacht Jason Reitman, of all people, de zoon van Ivan Reitman, die de oorspronkelijke Ghostbusters maakte, van, ah ja, laat ik het dan goed doen. Dit is Ghostbusters Afterlife.
I remember Revelations. And I looked as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. Judgment Day.
Raise a call.
I'm calling about what happened in New York.
There hasn't been a ghost sighting in 30 years.
What is happening here?
Her grandfather was a Ghostbuster. Something was coming and he knew it.
I think we opened the gates of hell.
Hey, have you missed us?
Ghostbusters Afterlife. Inderdaad, van Jason Reitman, de zoon van Ivan Reitman, die de eerste twee films uit 1984 en 89 maakte. En voor het gemak wordt de gehate damesreboot uit 2016 maar even vergeten. Alleenstaande moeder Kelly verhuist met haar tienerkinderen Trevor en Phoebe naar het vervallen landhuis in een klein stadje, wat haar vervreemde vader haar naliet. Daar ontdekken ze hun connectie met de originele Ghostbusters. Want opa was Egon Spengler. bij de persvoorstelling. Ik weet niet of dat er dan speciaal alleen daarvoor zat, of dat je dat nu bij de reguliere vertoningen ook krijgt. Kregen we heel kort even Jason Reitman, die ons vroeg of we alsjeblieft niet deze nostalgieporno of Easter Egg Hunt willen spoileren. Oké, in hoeverre is dat überhaupt mogelijk? Nou, ik zat wel direct na de hand al te denken van, stel dat je het origineel, stel wat, natuurlijk, jongere generaties of mensen bestaan echt wel die het origineel niet gezien hebben, of in ieder geval niet recent gezien hebt, dan de vele, vele referenties die in deze film zitten, zou je dan missen. En in hoeverre is dit dan wel te volgen? Dus Guido, deze requel, een reboot en sequel in één, is dat dan eigenlijk wel leuk als je het origineel niet goed in je hoofd hebt zitten?
Ja, het is een even voor de hand liggende, dat is geen kritiek, als interessante vraag. Ik vind het moeilijk daar een goed antwoord op te geven. Ik denk, kijk, ook als je de oorspronkelijke Ghostbusters niet hebt gezien, dan ben je in ieder geval bekend met die auto. En misschien ook nog wel een beetje met welk leuk geluidje die auto maakte. En dan weet je ook wel dat Bill Murray en Dan Aykroyd de Ghostbusters waren van toen. En dan herken je hun gezichten. En dat is wel voldoende. Verder zit het vol met andere leuke Easter eggs die leuk zijn voor mensen die echt helemaal bezeten zijn van het origineel. Ik denk dat het genoeg entertainment waarde heeft voor iedereen die er weinig mee heeft of gewoon nooit de moeite heeft genomen de oude eens op te zetten. Ook omdat het, nou ja, kijk, Stranger Things, daar moest ik geregeld aan denken toen ik deze film keek. Stranger Things, de bekende serie op Netflix, is eigenlijk ook een grote nostalgietrip. Met knipoogjes en kwinkslagen naar jaren 80 films en series. En er zaten heel veel namen in die verwezen naar bekende regisseurs van toen als John Carpenter. Maar dat kon iedereen verder bommen.
Ja, dat maakte voor Stranger Things.
Daar maakte
zeker
het niet uit.
Nee, qua plot en zo maakte het niet uit. En hier, nou, het is gewoon heel lastig. Want wij kunnen ons niet verplaatsen in iemand die originele nooit gezien heeft. Dus dat, ja, in hoeverre kan dit verwarrend zijn? Of krijg je genoeg informatie om ook als beginneling hierin te stappen? Of is de film aan zich vermakelijk genoeg? Ja, dat zeker. En ja, spoilers. Laat ik het zo zeggen. Het is niet een kwestie van of, maar wanneer de originele verschijnen in deze film.
Dus, het is inmiddels geen spoiler meer.
Nee, want ze staan ook in de credits, geloof ik.
En ja, dat niet alleen, maar er zijn ook foto's verschenen. En ik vroeg het Jason Reitman, die ik heb mogen interviewen voor AD.nl, vroeg ik het van, joh, het is toch, ja, hoe ga je dat volhouden? Dat de oorspronkelijke Ghostbusters weer even komen opdraven in deze film. En toen zei hij, nee, ja, je mag het inmiddels wel weggeven. Dus ik heb toestemming van Mr. Reitman himself.
Oké, ja, maar
hierbij. Maar ja, het is ook zo'n inkoppertje. Het zou heel raar zijn als ze er niet in zitten, als de plot van deze film duidelijk hint op alles wat met die oude Ghostbusters te maken heeft. Ze gaan namelijk naar dat vervallen landhuis dat echt op instorten staat, waar dan die Egon Spengler heeft gewoond. En die heeft een hele gekke reputatie in het stadje waar het zich afspeelt. Oh, dat is die mafkees. Die geloofde in spoken. En dat is ook gelijk een van de meest merkwaardige dingen. Ik bedoel, het speelt zich af in hetzelfde universum dus als de Ghostbusters uit de jaren 80. Dat was toen een mega-event, weet je. Als het echt zich heeft afgespeeld in deze wereld, dan was dat een nieuwsfeit waar je in de bulletins niet omheen kon. Een grote Marshmallow Man die heel New York eens een beetje plat stampte. De Ghostbusters die de hele wereld redden. En dat zouden we allemaal nu zijn vergeten. En dan vinden we nu Egon Spengler ineens een mafkees die gelooft in spoken. En een rare boer die je maar met rust moet laten. Nee, dat gaat een beetje scheef.
Plus dat je dan maar moet accepteren dat zij en de kinderen dan niet weten wie papa / opa was. Ja, oké.
Ja, dat is inderdaad heel erg gek. Want
ja, hij trok zich echt terug van de rest van de wereld als een soort van kluizenaar.
Ja, maar als je moeder Spengler heet, van achteren.
Nou ja.
Of je weet toch waar je moeder vandaan. Je weet toch wie je opa was. Ja. En Phoebe, een van de hoofdpersonages.
McKenna Grace.
Nou, voilà, leuk jong talent. Wel echt een van de hoogtepunten. Zij is iemand die eigenlijk naar de geschiedenis gaat zoeken. Maar ja, het is uiteindelijk gewoon op YouTube te vinden. Je opa was een van de Ghostbusters, chick. Kom op. Hoe kun je dat niet weten? Hoe kan mama daar zo geheimzinnig over hebben gedaan? Het is,
Ja, moet je, ja, wat ik zeg, je moet het maar gewoon accepteren. Als, maar,
ja, maar dat vond ik wel lastig. Dat had je volgens mij best kunnen oplossen door er gewoon wat beter over na te denken.
Ja, misschien inderdaad ook voor de mensen die nieuw zijn in het Ghostbusters-universum. Oh ja, trouwens, alle originele castleden uit het origineel, minus Harold Ramis, kwamen ook dan niet al, ja, ze zaten in een bijrol of een cameo's ook in die dames editie, maar dan speelden ze andere, dat allemaal heel erg verwarrend ook nog is. Maar de, kijk, Phoebe die komt nou, van alles tegen, dus dat apparaatje wat dan lichtjes gaat geven als er een spook in de buurt is, en de proton pack, en ze Ecto One staat in de schuur, en de ghost traps, en maar er zitten hier zoveel verwijzingen in, dat ja, hartstikke leuk als fanservice, dat je bijna constant zit, oh dat, en oh dat, en met mini marshmallows, en nou ja, ga allemaal maar door. En
bewegende marshmallows dan. Ja. Mini marshmallows, dat kan ook gewoon een zak zijn die je opentrekt, en die je gaat roosteren boven een vuurtje, maar dit, deze hebben oogjes, en tandjes, en een hoedje op, en ze bewegen.
Ja, maar daarnaast, ja, het is wel een crowd pleaser, denk ik, voor, nou, misschien bijna iedereen wel, of family fun. Het is lichtgewicht, spooky, maar niet te grappig genoeg en, nou, misschien soms ook wel speels genoeg. En wel vermelden waard is dat deze film, de hoofdrollen worden eigenlijk dus gespeeld door de kinderen. Die Finn Wolfhard uit, nou, Stranger Things.
Stranger Things.
Heb je een van die jochen uit Stranger Things. En dan zij. En dan heb je, nou, zijn love interest, het meisje Lucky. En Phoebe, die raakt bevriend met de podcast.
Oh ja, die noemt zichzelf podcast. Dat is echt zo'n, ook een beetje een nostalgie dingetje. Dat had je altijd in de jaren 80 films. Die gingen over kinderen die elkaar kennen uit de buurt. Die dan een avontuur beleven. En er zat dan altijd één snotneus tussen. Een iets te bij de hand joch. Een soort nerdy whizkid. En dat is dan in dit geval podcast. Het gekke is, je hebt heel erg de 80s vibe. Zo'n soort film is het ook. Zo ziet hij er ook uit. Maar het speelt zich wel degelijk af in deze tijd. Dat zou je bijna vergeten. Want een podcast, dat had je natuurlijk niet in de jaren 80. Wat ook leuk is, dat vind ik toch een meerwaarde. Maar ook dat is eigenlijk weer een Easter egg. Dus in hoeverre vind je dat leuk als je de oorspronkelijke Ghostbusters niet kent, is dat er zit heel veel practical effects in. Tuurlijk zit er CGI in, je kan niet anders.
Die prima is.
Ja, en de CGI is ook prima. Maar er zitten ook monsters in die we al kenden uit het origineel. Die keren hier weer terug. En dat zijn gewoon weer poppen. Totdat ze beginnen te bewegen natuurlijk. Maar, en dat is dan nu wel beter gedaan. Maar je ziet heel duidelijk iets van rubber op een gegeven moment. En ik vond dat echt een verademing. Ik heb nog steeds liever, denk ik, een rubber, overduidelijk rubber beest, dan zo'n gewichtloos CGI ding.
Ja, en op die manier wordt op alle mogelijke manieren je nostalgie geprikkeld. Daarnaast is het een klein beetje coming of age wat er in het verhaal zit. Hoewel dat, nou, ligt niet echt de nadruk op. En dan heb je Carrie Coon speelt de moeder. En Paul Rudd, ofwel Ant-Man, als de leraar op school. Die, nou, raakt er ook bij betrokken op zich.
Mr. Gruberson.
Ja, de nieuwe karakters zijn wel oké, maar moet de film het niet echt van hebben. Er zit nog een gave chase met Ecto One door het stadje. Als ze achter een, nou, dat is duidelijk, hoe heette dat?
Slimer.
Slimer-achtig. En de finale achter. Ik had vooral een beetje dubbel gevoel bij deze film. Je voelt duidelijk dat dit persoonlijk is ook voor de makers. En de liefde voor het origineel spat ervan af. En op zich, hij is goed gemaakt. En ik heb hem ook goed vermaakt. Maar het is daarnaast, of daardoor, het is niet zijn eigen ding. Het is me net iets te veel, inderdaad, nostalgie porno. Het heeft ook bijna iets narcistisch. Een beetje in zichzelf gekeerd. Een uiteraard goed bedoelde hommage. En dat heeft ook wel enerzijds dus weer wat schattigs. Maar aan de andere kant zat ik me er af en toe toch wel een beetje aan te storen. Dat, nou, dit is eigenlijk, het is nog net geen remake, zou je zeggen.
Nee, en dan vanuit het perspectief van de kinderen een keer verteld, ja, die dan de oude Ghostbusters ontdekken. Want dat is eigenlijk het verhaal in een nutshell. Ja, zelfs de score, de soundtrack van Elmer Bernstein, wordt hier echt voor 80% opnieuw gespeeld.
Ja, bijna alles wordt gerecycled.
Ja, Ik denk dat die score trouwens ook wel leuk is voor mensen die het origineel niet kennen. Die zullen denken, hé, wat een opvallende, vrolijke muziek is dit. Dat hoor je tegenwoordig niet meer zo vaak. En ik denk dat het net voldoende op zichzelf kan staan. Toch
net
wel.
Aan, man, ja.
Omdat de personages leuk genoeg zijn. En omdat het toch wel voldoende tot de verbeelding spreekt als je het origineel niet kent. Maar dat in zichzelf gekeerde, ik kan me er wel iets bij indenken. Het is veilig vooral. Het is zo ontzettend op safe gespeeld. Je had het ook spannender kunnen maken. Je had er meer een volwassen film van kunnen maken in dat kinderen tegenwoordig wel wat meer kunnen hebben dan toen in de 80's. Het kleurt heel, heel keurig binnen de lijntjes. En misschien komt dat ook wel doordat hij gemaakt is. Door Jason Reitman, de zoon van. Die trouwens vertelde dat zijn vader zo'n beetje elke dag op de set aanwezig was. Ja, dat lijkt me vreselijk. Dat je papa de hele tijd zegt van nee, dat was niet zo in de jaren 80. Dat was niet in mijn film zo'n lief. Dus doe maar even anders. Op de een of andere, ik weet niet of dat gebeurd is, maar daar het eindresultaat lijkt er wel naar.
Ja, en dan ben ik heel erg benieuwd hoe deze dan ontvangen wordt. Want ja, ga dan inderdaad voor dat wat men graag wil hebben of dat wat we al kennen. Want als er wat anders mee gedaan werd, hoewel de damesvariant dan eigenlijk ook gewoon een soort van remake was, alleen waren een andere sekse. Maar dat was weer niet goed. En dan denk ik van nou, oké, ja, dan krijg je nu dus dit. Inderdaad heel veilig, maar wel vermakelijk.
Ik ga iets heel, heel, heel gevaarlijk zeggen. Maar ik ga niet die film met de dames hier helemaal verdedigen als zijn een meesterwerk dat we vergeten zijn en onterecht de grond is ingeboord. Maar het deed wel iets nieuws. Het deed wel iets anders. En je had daar toch ook wel iets moderns. Deze film, Afterlife, speelt zich af in de moderne tijd, maar is eigenlijk in alles gewoon een 80's film. En de 2016 Female Buster movie was wel echt een film van nu, met een vleugje feminisme, wat goede grappen ook over de man-vrouw verhoudingen van vandaag de dag. Met Chris Hemsworth, die dan de telefoniste speelt.
Ja, de receptioniste.
De receptioniste. Ja. Dus dat, ja, oké, het pakte niet helemaal goed uit. Maar in concept deed het wel iets. Nou, het deed iets anders en iets minder, was iets minder veilig dan deze. Ja, toch.
Ja, dus inderdaad. Oh, lastig. Pistool.
Kom maar op met de kritiek.
Proton laser tegen je hoofd. Die dames of deze?
Nou, dat vind ik. Ja, deze wel.
Net aan?
Ja, hij is echt vermakelijk genoeg.
Ja, zeker.
Zeker.
Straks in deze podcast bespreking van Netflix-titels Red Notice en The Power of the Dog van Jane Campion. Maar eerst een stukje muziek. De nieuwe score van deze Ghostbusters Afterlife door componist Rob Simonson is bij het moment van opname nog niet. Laten we gewoon een lekker stukje van het origineel van Elmer Bernstein erin gooien. Wat dacht je daarvan? Die wij trouwens toen gerewind hebben in combinatie met de dames. Dus dat is moet je terug naar 2016 ergens in onze playlist. Die je vindt op ad.nl bij iedere podcast. Waar alle oude afleveringen naar beneden scrollen. Dan vind je de grote Ghostbusters podcast met dus de oude en toen de nieuwe.
Ja, het klinkt alsof wij nu heel erg narcistisch en in onszelf gekeerd zijn. Maar we kennen jullie, luisteraars. We hebben vaak van dit soort verzoekjes gekregen. Goh, hebben jullie die klassieker besproken? En waar vind ik die show? Daar dus.
Thank you. Tijd voor iets heel anders. Dit is The Power of the Dog.
Open up the gate, let him out.
You sure he's not ready?
Go on, let him out.
It's just a man, Peter. Only another man.
A man was made by patience and the odds against him.
For what kind of man would I be if I did not help my mother?
Peter!
If I did not save her.
Sort of a lonesome place out here, Pete. Unless you get in the swing of things.
Jee, nieuw werk van Jane Campion. Een geweldige regisseur die een tijdje niet is weg geweest, maar ze maakte vooral televisieseries, waaronder Top of the Lake, seizoen 1 en 2, die zijn allebei zeer de moeite. Maar Jane Campion, cineasten, hun harten gaan sneller kloppen als ze die naam horen, want zij is de dame achter onder meer The Piano. En haar laatste werk was volgens mij Bright Star. Iemand die altijd interessant werk maakt over de man-vrouw verhouding. Dat is denk ik de beste samenvatting en dat speelt ook hier een belangrijke rol. The Power of the Dog is namelijk een grootse, robuuste en complexe western. De vrijgezellen broers Phil, gespeeld door Benedict Cumberbatch en George Burbank. George wordt dan gespeeld door Jesse Plemons. Zijn welgestelde landeigenaren uit Montana. We schrijven overigens vorige eeuw, jaren 20. De een is een geleerd alleskunner, de ander een stille werker. Maar beide hebben gemeen dat ze alom gerespecteerd worden. Na een incident dat tot de dood van de lokale arts leidt, groeien diens weduwe de Rose en George naar elkaar toe. En Rose wordt gespeeld door Jesse Plemons, echtgenote ook in het echt. Kirsten Dunst.
Ja, vond ik leuke trivia om erachter te komen.
Ja,
die kennen elkaar
niet.
Uit Fargo. Wat was dat? Seizoen 2 speelden ze samen. En dat is sindsdien een stelletje met twee zonen inmiddels.
Heel leuk. Rose en George, het paar trouwt in het geheim. Waardoor de loyaliteit tussen de broers op de helling komt te staan. En dat is het topje van de ijsberg in een film die in tegenstelling tot Ghostbusters Afterlife niet bepaald een makkelijke crowdpleaser is. John, waarom zou je deze film toch moeten zien? Want wat mij betreft is dit een van de titels van het jaar.
Ja, het is een moeilijke film. Daarom dat het ook deze film aanprijzen, dat is echt dan de kunde van waarom is deze dan toch de moeite. Want het is inderdaad niet toegankelijk. Het zal ook echt niet aan iedereen besteed zijn. Nou ja, mensen die bekend zijn met eerder werk van Jane Campion weten waarschijnlijk een beetje wat je kan verwachten. Want zij heeft eigenlijk altijd een beetje complexe films gemaakt. Ook haar stijl, het is kalm, observerend. Het is een trage film, maar daardoor niet minder boeiend of zo. Omdat dit zo'n gelaagde, complexe karakterstudie is. Vooral die Phil, gespeeld door Benedict Cumberbatch. Maar de rest van de karakters eigenlijk ook wel. Nou ja, hoewel die George, zijn broer, zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk vooral een beetje een goedzak. Daar is niet zo heel veel complex aan. Nou, je zou kunnen zeggen dat hij te veel afwezig is, waardoor de situatie daar in dat de ranch of het landhuis kan escaleren. Dus dat Phil en zijn nieuwe echtgenoot, later komt die zoon Peter erbij, kan uit de hand lopen of die spanningen kunnen daardoor. Want als dat zou je kunnen bedenken. Van als George wel er constant bij was geweest, dan had het wat beter uitgepakt. Maar vooral deze Phil, de rauwe cowboy die zowel angst als ontzag inboezemt en onvoorspelbaar is. Misschien ook weer niet. Maar vooral onvoorspelbaar. Er gaat een soort van dreiging van deze man uit omdat die zelf getormenteerd is. Hij loopt ook met een geheim rond. Maar dit blijft zo'n fascinerend karakter. Omdat hij is en charismatisch en ook geleerd. Want hij is echt naar, niet Harvard of Yale, of een van die colleges geweest. En ja, de machtsverhoudingen die dan uiteindelijk, daar gaat het om binnen de, die familie. Laten we het even de familie noemen.
Ik denk dat het toverwoord hier mannelijkheid is. Dit is een studie naar mannelijkheid.
Masculiniteit,
hoe die verhoudingen toen waren, maar gemaakt door een vrouw. Een vrouwelijk perspectief op masculiniteit. Dat is denk ik waarom deze film, en je voelt dat het door een vrouw is gemaakt. Wat heel interessant is, laten we beginnen bij Phil. Je hebt eigenlijk drie mannen die hier centraal staan en drie soorten mannen, om ze eventjes heel oneerbiedig in een hokje te duwen. Je hebt dus Phil, inderdaad, Cumberbastard, zal ik me te bedenken.
Oh ja.
Je had vroeger altijd de Cumberbitch, oftewel vrouwen die wild zijn van deze acteur, maar hij is echt een schoft. Iemand die ook echt vindt dat je als man gewoon de baas bent.
Ja, en echt een alfa mannetje.
Dominant. Zo moet het en niet anders. Een vrouw hoort in de keuken en de mond te houden. En daar kun je opkruipen als je daar zin in hebt. Dan heb je zijn broer. Dat is de veel mildere, meer vrouwelijke. Dat is een lastige term. George. Die heeft geen zin in dat macho gedoe. Daar is hij niet van. Is hij nooit geweest.
Heel zachtaardig is hij eigenlijk.
Een zachtaardige man die best veel meer open staat ook over of voor wat een vrouw zou willen. En daardoor goed klikt met die Rose. En Rose heeft een zoon. En dat is Peter. Die wordt gespeeld door Cody Smith McPhee. Een homoseksuele jongen.
Misschien.
Ja, hij wordt gezien in ieder geval door vooral veel. Het kan George allemaal niet zo heel veel schelen. Nee. Daarom heb je die drie gradaties. Maar hij is,
of die Peter, dus de zoon, de meest verwijfde van de.
Ja, Phil ziet hem als verwijfd. Ja. En het is, Peter is totaal, breekt hij met de macho cultuur waar hij in belandt als zijn moeder trouwt met iemand van de Burbanks. Dus dat zet de boel op scherp. En het bizarre is dat Phil, die kijkt ontzettend op die Peter neer, maar is ook door hem gefascineerd.
Ja.
Op de een of andere manier.
En draait bij, zou je soort van kunnen. Of hij wil dan van Peter wat meer echt een man maken. Dus hij leert hem ook paardrijden en wat meer het echte mannen zijn.
Ja, inderdaad. En
plus dat je natuurlijk hebt dat Phil de alfa man. En doordat Rose, dat botst. Omdat Rose, hoewel ook weer niet je doorsnee typische vrouwtje, wat alleen maar, het is ook al een complex karakter, maar zij is wel duidelijk echt een vrouw met haar vrouwelijke dingen. En dat botst niet
met haar vrouwelijke dingen.
Dat gaat lastig samen in één huis met, door de afwezigheid van George, zij en Phil. En daardoor raakt zij in een depressie, of is in ieder geval zwaar ongelukkig en raakt zwaar aan de alcohol. En het is zo moeilijk te omschrijven. Daar moet je echt die film voor zien.
Ja, maar ook moeilijk te omschrijven, omdat er nogal twists in plaatsvinden die je echt niet mag weggeven eigenlijk, vind ik. Dus dat is heel, daar moeten we omheen. Daar zijn we momenteel een beetje onhandig misschien omheen aan het praten. Maar
Dat ook. En in hoeverre er misschien bijvoorbeeld ook iets van, jaloezie aan de kant van veel, niet zozeer op het huisje boop je beestje principe, maar misschien op het hebben van een partner. Of
dat niet alleen. Ja. Ik denk dat hij ook, wij lezen dat inderdaad af als jaloezie. Niet alleen naar George toe, maar ook zeker naar Peter toe, die veel meer in contact staat met zijn gevoelens. Misschien ziet Phil in Peter wel iemand die niet zich conformeert aan de sociale gedragsregels van die tijd. Maar iemand die gewoon handelt zoals hij is, zoals hij zich voelt. En hij doet ook vrouwelijke dingen in zijn ogen als knutselwerkjes en dat soort dingen. En dat vindt hij maar belachelijk. Maar het interesseert hem ook omdat hij iemand ziet die dus niet meegaat in de macho maalstroom. En gewoon is wie die is. En dus is Phil misschien iemand die ook maar van alles wegstopt. En dat is natuurlijk ook een schets van die tijd. Het gaat over onderdrukte gevoelens. Het gaat over het cowboy harnas misschien wel. En hoe de maatschappij gedrag dicteert. En wat ik dan ook heel interessant vind aan deze film is, ik dacht in het begin of halverwege nog, shit, mis The Power of the Dog een beetje een duidelijk focuspunt. Maar het is ook wel heel erg goed gedaan dat je steeds van focus wisselt. Dan staan we weer even stil bij Rose, dan weer eventjes bij Phil, dan weer bij Peter. En dat komt zo naar een ja, prachtige climax toe. Daar is goed over nagedacht.
Ja. En het, ja, het borrelt telkens onder de oppervlakte. En ja, in eerste instantie dat Phil dus Rose en Peter nog plaagt. Je moet de film alleen eigenlijk al zien vanwege het piano/banjo-duel. Of een soort van. En hij, ja, hoe die dan bijdraait. En dat is nou, allemaal fascinerend. En dat komt ook door de briljante Benedict. Die, ja, hij, dat vind ik heel knap aan deze acteerprestatie. Hij is een eng, maar dan zonder cliché grimassen in zijn gezicht of zo. Hij blijft een soort van cool en dat zit hem in zijn gezichtsuitdrukking, zijn blikken, maar ook zijn houding. En inderdaad, nou ja, ongeschoren, de kleding die hij draagt, hoe die telkens...
Hij wil ook niet douchen, toch?
Ja, hoe die telkens zijn checkie zit te roken, maar ook gewoon hoe het verbeeld is, hoe hij een touw aan het maken is. En dat, ja, inderdaad, de macho man, waar veel meer achter schuilt, wordt ook goed verbeeld zonder daar constant in woorden of in acteerwerk echt een nadruk op te leggen. En dat is dan dus de kunde van het script en het acteerwerk.
En de regie.
En de regie van Jane Campion. En
die de intelligentie van de kijker tenminste niet onderschat. Ja. En dat is toch wel een beetje een zeldzaamheid in Engelstalige films vaak. Daar wordt de kijker toch in hapklare brokken voorgeschoteld hoe de vork in de steel zit. En hier, ja, word je eigenlijk spartelend in het diepe gegooid. Van ga zelf maar ontdekken wie deze mensen zijn. En langzamerhand nemen we je mee op een ontdekkingsreis. En leren we misschien deze mensen kennen zoals ze echt zijn. Wat heel fascinerend is ook dat Phil de hele tijd heeft over een mentor. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar iemand van wie hij het vak geleerd heeft als cowboy. En daarin merk je al, ook daar zit een zekere fascinatie in die wat zegt over hem. En zo krijgen we steeds meer hintjes en dan nog aan het einde moeten we eigenlijk zelf in ons hoofd bij elkaar rapen wat nou het volledige karakter was van deze man.
Ja, en dan is het daarnaast in heel veel opzichten ook niet je conventionele... Het is eigenlijk een western zonder dat er een schot valt. Met een broeierige sfeer. En hij is absoluut mooi, maar Jane Campion vervalt echt niet in mooi filmerij. Dus dat is ook weer vrij... Het is gewoon echt een ongebruikelijke, psychologisch diepgaande western. Dit moet je gewoon eigenlijk zien. Dat is heel lastig om te omschrijven.
Ja, The Power of the Dog kun je helemaal kapot analyseren. Maar je moet hem vooral ondergaan. Zullen wij wat muziek laten horen? Want die is ook wel weer... Ah, het is echt een belangrijk onderdeel van de film.
Johnny Greenwood. Dit.
Ja, Johnny Greenwood die ook Spencer deed. Je zou wel als kritiek kunnen geven. Ik zag deze film op het filmfestival van Venetië. En toen hoorde ik een aantal mensen zeggen, die muziek die was aanwezig, zeg. Ja, maar om even een ongruwelijk cliché uit de kast te trekken, de filmmuziek is bijna een personage op zich.
Ja, het is wel echt onderdeel van dit geheel.
Johnny Greenwood dus. Blijf luisteren, want straks Red Notice en jullie feedback. Thank you.
We zijn wel enorm aan het switchen in een soort films.
Ja, mooi.
Ja, eerst met de crowdpleaser Ghostbusters. Dan even het psychologisch gelaagde western drama The Power of the Dog. En nu gaan we weer naar, nou ja, hoe cliché blockbuster kan je het eigenlijk bedenken? Dit is Red Notice.
Hello, boys. It's so nice to finally meet you in person.
She set me up. Framed me.
A few clever keystrokes and... Bye-bye, June Joan Hartley.
She's gonna steal Cleopatra's eggs. They're priceless.
If we catch her together, I can clear my name.
And I'll help you become the number one thief in the world again.
Lift with your neck. Even if I did partner up with you... You still only have one brain.
What's the plan, son of a...
Red Notice, inderdaad. Een van de duurste Netflix-producties tot nu toe. Vreemd dat je daar dan zo trots op bent. En dat je dat dan zo van de daken moet schrijven als Netflix zijnde, toch?
Ja, want ja, hoe kan je dit nou eigenlijk simpel omschrijven? Waarschijnlijk is, ik weet niet wie er hier aan ten grondslag ligt, maar hebben ze bedacht van, oké, nou, wat is hot momenteel?
Ja, het is inderdaad... Ja,
ja dat...
Dat en, is het inderdaad.
En de,
algoritmes leiden tot deze film.
Ja, inderdaad. Dus dan heb je Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot. Die spelen eigenlijk alle drie gewoon zichzelf. En nou, het is dan een heistfilm, maar ook con artist. Met een beetje snufje Indiana Jones erbij. Of wat Mission Impossible of James Bond. Wat actie, zootje gevatte one-liners erbij. En dan een verhaaltje daaromheen over kunstdieven die... En dan is de MacGuffin in dit geval, er wordt ook nog een grapje, een one-liner zit erin van, wat zijn ze op zoek naar? Het derde ei van Cleopatra. Dat klinkt zo stom als je daar geen context bij geeft. Maar nou, op een gegeven moment zijn ze ergens in Argentinië in een mijn of wat dan ook. En daar hebben de nazi's allerlei. En dan zegt volgens mij Ryan Reynolds letterlijk de zin zo van, of misschien moeten we even zoeken naar de kist waar MacGuffin op staat. Nou, dat zijn echt van die inside jokes die de boel dan grappig moeten maken. Maar ja, kunstdieven. En dan Interpol speelt er ook nog... Je hebt nog een Interpol-agenten, want die moet erin zitten, omdat Red Notice is een term die wordt gebruikt voor de meest gezochte criminelen door Interpol of zoiets.
Zoiets. Nou. Het is in ieder geval een kat-en-muisspelletje waarin het ene personage altijd weer het andere personage te slim af wil zijn. Het is iemand wordt valselijk beschuldigd. Dat is dan Dwayne Johnson. Die wordt dan... Eigenlijk is het een body cop movie, maar dan...
Ook nog soort van...
Ja, hij wordt eigenlijk opgezadeld met Ryan Reynolds. Ze belanden met z'n tweeën in een Russische gevangenis. En ja, ze moeten het met elkaar zien te rooien. En daar hebben ze allebei een eigen belang bij. Hij, Ryan Reynolds, wil dat ei vinden. En nou, Dwayne Johnson eigenlijk ook, al is het maar om zijn eigen onschuld te kunnen bewijzen. En dan heb je nog The Bishop, gespeeld door Gal Gadot, die inderdaad wel zichzelf speelt, maar dan een beetje de...
Alle drie
beetje de Van Fataal versie van Wonder Woman.
Ja, zij is dan nog wel het leukst. Maar als je inderdaad, dus dat soort van algoritme, echt gewoon exact van, en dat, en dat, en dat, en dat, en dat. En dan zo van, ja, en klaar is Kees. Dan
dat was hem.
Ja, en dan gewoon verstand op nul en dom vermaak. En dan is het zo dat je... Nou, dit is eigenlijk een film waar niks goed aan is. Of kan jij iets noemen wat er wel echt... Het script niet, de regie niet, het acteerwerk niet. De effecten vind ik vaak ook duidelijk een beetje fake. Dat ze voor van die green screens aan het acteren zijn. Maar dan is de gekke conclusie daarna weer... Het is ook weer niet vreselijk of zo.
Nee, dus, ik heb er eigenlijk best wel vermaakt. En misschien is dat ook een kritiekpunt. Want het is de manier waarop je vermaakt wordt is inderdaad zo... uit een algoritme geboren, dat je eigenlijk nog schuldig voelt, dat je je nog enigszins amuseert met deze film, die zo makkelijk alle inkoppertjes inkopt.
Ja.
Qua actiescènes, qua humor, Ryan Reynolds is gewoon Ryan Reynolds, die weer wisecracks aan het kraken is.
Ja, à la Deadpool, maar
en
dan
dat is
iets netter.
Iets braver, à la Free Guy eigenlijk. Ja. Die film die we hebben besproken, die je kan zien op Disney+. En ik vind eigenlijk Ryan Reynolds altijd wel leuk. Maar Ik heb de laatste tijd dat ik hem erg leuk vind. Ah, daar heb je hem weer. En iemand
hij doet zijn ding weer.
Hij doet zijn ding weer ironisch. Maar dan altijd halverwege de film, dan ben ik hem ineens beu. En dat had ik hier ook.
Ja.
En weet je wat ik ook vervelend vind? Daar zat ik ook over na te denken. Waarom een personage als Indiana Jones vroeger zo goed werkte is, dat was echt over zo'n karakter nagedacht. Wat is, of wie is Indiana Jones? Waar is hij goed in? Wat zijn zijn zwaktes? Wat zijn zijn fobieën? En dan kreeg je situaties dat je Indiana Jones zo goed kende dat als je hem in een bepaalde situatie plaatste, dat je dan ook echt benieuwd was, goh, hem kennende, hoe gaat hij dit voor elkaar krijgen? En wat je dan hebt in Red Notice, dat is de slordigheid van de script die je tegenwoordig veel in Hollywood ziet. Ryan Reynolds is aan de ene kant een soort Bugs Bunny die heel bij de hand is, en maar ook een beetje klunzig is. Maar als het de film uitkomt, is hij ineens een soort Jackie Chan wereldwonder van de martial arts.
Nou ja.
Nou ja, hij kan in de openingscène kan hij geweldig vechten.
Oh dat, ja. Freestyle. Dat.
Dus het is zo niet consequent doorgevoerd allemaal. Het is gewoon, dit is wat het volk waarschijnlijk wel vreet. En dan zit er nog een twist in die je en ziet kan zien aankomen.
Twists,
en
misschien meerdere. Ja, en vooral
en die heel vervelend zijn.
En eigenlijk vooral van die twists waar je dan niet over moet gaan zitten nadenken. Want dan klopt er helemaal geen ene hol meer van dat wat er daarvoor gebeurt. Maar inderdaad, wat jij aangeeft van deze personages, ze hebben gewoon geen achtergrond. Het is, waarom is het dan toch nog vermakelijk? Komt dat door het charisma? Of deze geile sterren krijgen dat automatisch voor elkaar? Of wat je wel duidelijk aan de film kan merken, dat zij waarschijnlijk enorm plezier hadden op de set tijdens het maken van deze film. Er zit voldoende afwisseling qua actiescènes en er doet allerlei exotische locaties aan. Het is eigenlijk gewoon puur formulewerk. En deze regisseur Rawson Marshall Thurber, hij deed eerder Dodgeball, maar ook dus wat eerdere films met Dwayne Johnson, zoals Central Intelligence en dat Skyscraper. Ik heb het allemaal niet gezien. En ja, het is dit. Zou dan dus inderdaad de duurste Netflix-productie tot nu toe. Het zal wel, ik denk dat het meeste geld naar de sterren is gegaan. Maar het voelt goedkoop in de zin van, wat krijg je als je, de gemiddelde filmkijker zo van, wat vind je allemaal leuk? Oh, dat. En Ryan Reynolds, die is ook wel grappig. En dan gaan ze tegen elkaar en dan samen en dan weer los. En dan heb je een mooie dame erbij. Oh ja, dat vinden we allemaal leuk. Nou, dan krijg je dit.
Ja, dat is een hele goede samenvatting. Ja. En dan er verder ook niet over nadenken. Het voelt heel erg bij elkaar geraapt aan.
Of anders gezegd, de Big Mac onder de blockbusters. Het vult, maar of het nou lekker is?
Ik vind een Big Mac best lekker hoor, op zijn tijd.
There is no bond between us. I barely know the guy. Booth, tell her we're not friends.
She knows about us, pal.
That's bullshit.
She knows about our special bond. She knows that you were the best man at my wedding.
Son of a bitch, he's lying.
If she hurts you bad enough, if she gets really creative with it, I'm gonna have no choice but to tell her everything.
Now, Mr. Booth, where is the third egg? Okay, here I go.
No, don't, wait.
Voordat wij deze podcast gaan afsluiten, eerst een greep uit de postzak die weer leuk gevuld is. Dank voor jullie respons. Mailtjes zijn binnengekomen op movieinsiderspodcast@gmail.com. We kregen er een van Rien H. Heren. Met veel genoegen weer jullie podcast beluisterd. Graag kom ik even terug op jullie opmerkingen over de grote hoeveelheden Europese films die worden toegevoegd. Ik heb enkele jaren geleden dit nieuwsbericht gelezen en toen wees hij ons op een nieuwsbericht van nu.nl dat het Europees aanbod op streamingdiensten naar 30% moet. En dan schrijft Rien: mijn inschatting is dat de bulk aan Europese middelmaat die Netflix nu telkens online gooit hier het antwoord op is. De vraag is of Netflix hiermee ook de doelstelling van het Europees parlement gaat bereiken. Maar ik laat die verdere duiding graag aan jullie. Ja, interessant. Ik wist het niet. Maar er zijn dus blijkbaar afspraken gemaakt.
Ja, dat zou dan dus een mogelijke reden kunnen zijn waaronder dan dus nu. Er slingert ook van alles en nog wat op Netflix, waar dus volgens mij heel veel mensen niet naar kijken. Ook films uit Nollywood heet dat, Nigeria, waar ze dan een handjevol titels plus wat oudere Europese Nou ja, klassiekers kan je het niet noemen. Het zijn gewoon oudere Europese, Franse, Italiaanse. Omdat dat dan weinig geld kostte. En op die manier proberen we wel aan dat quotum te komen van voor 30%. Maar ja, of je Netflix daar nou om kan prijzen. Als je kijkt naar wat dan het aanbod...
Het is makkelijk vulsel. Daar komt het een beetje op neer. En we kregen nog een ander mailtje. Lees jij hem eens voor, John. Die is van Sjaak uit Wervershoof. Nooit van gehoord.
Zeppelin. Dat is niet zijn eigen achternaam. Een mailtje over Cry Macho. Heren, mijn complimenten voor jullie podcast. Dank je. Ik luister hem nu alweer een paar jaar. En jullie aanstekelijke enthousiasme zorgt ervoor dat ik iedere keer weer ga luisteren. Fijn. Al spoel ik de horrorrecensies altijd door. Heb ik echt niks mee. Maar ieder zijn smaken. Ja, dat kan. Maar wat ik me nu afvraag is waarom de nieuwe film van Clint Eastwood niet besproken is. Cry Macho. We hebben het hier immers wel over een van de allergrootste filmmakers aller tijden. Of een van de grootste acteurs. Daar de nieuwe van nota bene Linda de Mol het wel haalde, wou ik dit toch even aankaarten. Over Clint kun je natuurlijk een hele podcast maken. Of heb ik die gemist? Misschien een top 5 item. Voor de rest niets te klagen hoor. En ga vooral zo door. Dat zullen we zeker doen. En Clint Eastwood gaan we vast echt nog wel een keer, ja, als hij het loodje legt. Het zit er toch een keer aan te
komen. Oh, pas heel als lullig. Hij het loodje legt.
Ja, wanneer gaat het gebeuren?
Nou, waarom wij Cry Macho niet hebben besproken.
Je hebt
is...
hem ook niet gezien? Of?
Nee, ik heb hem ook niet gezien. Dat is een beetje een slappe reden. Als filmrecensent moet je elke film zien en onbevooroordeeld heen gaan. Maar je moet af en toe ook toch ook als filmrecensent keuzes maken. Nou, Cry Macho is van Clint Eastwood, die de laatste jaren nou niet bepaald meesterwerken aflevert. En Cry Macho werd ook nog eens een beetje neergesabeld. Ik dacht, nou, laten we deze nu een keertje overslaan. In Nederland kreeg hij dan wel weer best oké recensies. En we zijn zelf recensenten, dus we moeten zelf een oordeel vellen. Maar ja, af en toe laat je toch ook een beetje leiden door wat de rest heeft gezien om een zekere schifting te kunnen maken. Ja, ik ga hem nog wel zien, tuurlijk. Cry Macho met Clint Eastwood. En dat is iemand die we zeker niet mogen vergeten.
Hij is inmiddels de 90 gepasseerd. En hij maakt nog steeds ieder jaar, geloof ik, een film.
Ja,
en ja, inderdaad. Het gros daarvan is niet zo de moeite. Dus ja, moet je dan de nieuwe Clint Eastwood zien omdat het de nieuwe Clint Eastwood is? Is dat een must? Zoals ik op een gegeven moment ook gestopt ben met die Woody Allen's kijken. Zo van, ja, als je dan van tevoren hoort van, ja, dat is echt, nou ja, meesterwerk misschien niet, maar dat is wel echt de moeite. Dan, oké, dan zet ik het aan. En Cry Macho, ja, ik hoorde er wel aardige dingen over. Maar het is erbij ingeschoten. En zo'n alles op tafel ding, dat was voor
met
jou...
Met Linda de Mol.
Ja, dat was meer een moedje, geloof ik, voor jou. Dus dat...
Nou ja, hallo, het is een Nederlandse film. Ik vind dat wij ook wel de taak hebben om een beetje het over de Nederlandse producties te hebben.
Hebben we te veel dit jaar de Nederlandse productie in de spotlight gezet? En zijn we een icoon als Clint Eastwood vergeten? Zo kan je het ook brengen. Ja,
nou, laten we hierbij beloven dat de eerstvolgende Clint Eastwood, die gaan we bespreken. En dan doen we er misschien ook een top 5 bij.
Ja, nee, we moeten
want
sowieso...
die deden we niet eerder.
Nee, volgens mij, nee. Niet zijn, of zijn films, of zijn acteren, of een Clint Eastwood top 5. We moeten sowieso een keer een podcast aan de man wijden en dat hoeft niet per se te zijn als dat gebeurt.
Je hebt helemaal gelijk hoor, Sjaak. Punk. Meer feedback is welkom. Misschien doen we er wel iets mee in de volgende show. MovieInsiderspodcast@gmail.com is dus ons adres. Maar je kan ons ook vinden op Twitter. @MovieInsider. Instagram en Facebook. Daar zijn we ook te vinden. En deze podcast is wekelijks te beluisteren via ad.nl. Of op platforms als Spotify.
En Apple.
En Apple. Ja, het meeste vraag ik aan jou. Wat gaan we doen volgende week, John?
Nou ja, en net gaat er eindelijk dan... musical van Leos Carax. De maker van Holy Motors. En nog wat andere Franse klassiekers.
Met Adam Driver en Marion Cotillard. Heb je hem inmiddels gezien, John?
Nog niet.
Hij is bijzonder.
Ja.
Hij is heel bijzonder.
Ja, gaat er dan eindelijk van komen. En zo goed als zeker. Netflix is nu eindelijk weer een beetje... Het was heel lang stil inderdaad op Netflix qua wat grotere releases. Maar nu is het bijna iedere week raak. Want er komt één deze dagen, morgen als je dit hoort geloof ik of zo. Tik Tik Boom. Dat is Lin-Manuel Miranda, die we kennen van Hamilton. En In the Heights maakte hij dan niet. Maar deze heeft hij daadwerkelijk ook gemaakt. En dat is dus Oh, nou, we doen twee musicals volgende podcast dan. Want Tick, Tick, Boom gaat over... Weet ik eigenlijk niet exact. Maar Andrew Garfield speelt iemand in de theater, in de musicalwereld.
Nou, volgens mij gaat het over de man achter Rent, die hele beroemde musical.
Oké.
Ja, dus het is wel degelijk ook een beetje een ode aan... Nou, ik ben even zijn naam kwijt. Ik heb Rent ook nooit gezien. Jij? Ben jij daar bekend mee?
Ja, bekend mee, maar niet gezien.
Er is ook een filmversie van. Het is natuurlijk een musical, een Broadway-productie. Maar ja, volgens mijn vriendin die is helemaal wild van die film. Dus die ga ik dan misschien ter voorbereiding ook nog eens even opzetten.
Dan moeten we altijd nog even iets bedenken van... Ja, welke muziek gaan we ermee uit? De score van dat Red Notice is door Steve Jablonski... Zeg jij dat wat?
Ja, die heeft de Transformers films heeft hij gedaan.
Dat kan je duidelijk aan zijn sound horen. Is er een score van hem? Je kan dat wel iets van Skyscraper erin gooien of zoiets. Maar...
Ja, omdat Dwayne Johnson daarin zat. Nou, wat een aardig werkje van Jablonski is, dat is The Island. Dat is die film van Michael Bay met Hugh McGregor en Scarlett Johansson. Ook zo'n futuristische actiefilm. Die ligt lekker in het gehoor.
Oké, doen we die. Tot volgende keer.
Tot volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.